Er zijn, gemeente, is de volgende mededelingen. Wat de collecte betreft, de eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerkvoogdij en de derde is de extra collecte die bestemd is voor het solidariteitsfonds afdrachtcollecte. Volgende week zondag is de extra collecte bestemd voor het bouwfonds. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons samen gaan zingen uit Psalm 105, het bekende derde vers. Vraag naar de Heere en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 105. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen wij ook in dit avontuur belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En wel met de geloofsbelijdenis van Nicea, om daarna samen te zingen op Psalm 77, het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En wat er verder volgt in het zevende vers van Psalm 77. Nog vooraf spreken, nu in ieder van u met mij in zijn of in haar hart aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mens en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Lezing gemeente voor dit avonduur in de 2 Timotheusbrief, het 2e hoofdstuk, de eerste 13 versen. Wij noemden nu 2 Timotheus 2, de eerste 13 versen. En daar luidt het woord des Heren als volgt. Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. De landman, als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere geven u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit den zade Davids naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe als een kwaaddoener, maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Tot zover. Zoeken we nu samen het aangezicht des Heren om hem te gaan bidden onder leiding van zijn Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Heren, zo brengt u ook in dit avonduur van deze schone lentedag, de eerste dag van de nieuw begonnen week, de opstandingsdag van uw geliefde Zoon uit de doden, hier opnieuw samen als gemeente in de verstrooiing naar uw naam genoemd. Vanmiddag mocht alreeds de gemeente samenkomen rondom uw woord, en in dit avonduur geeft u het nogmaals in uw goedheid en trouw. En u smeken wij u ootmoedig, Heere, God der Heerscharen, wat u ons zou kunnen en willen onthouden, onthoud ons toch niet. De leiding en de onderwijzing van uw Heilige Geest, want die kan ons alleen levend maken. En die kan ons ook in al de waarheid leiden. Heren, mag de prediking als een nabetrachting op het paasfeest zo door u gebruikt worden, o opgestane levensvorst, dat u hedenavond komt, ook al zijn de deuren voor ons hart gesloten, al zitten wij misschien in de banden van ongeloof, zoals Thomas en de discipelen. Wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Heren, toon hedenavond door middel van de prediking van het evangelie dat er voor u geen hopeloze gevallen zijn. En dat u juist hem als eerste wil opzoeken in uw opstandingskracht en genade, zoals u dat ook gedaan hebt op die eerste dag der week bij Maria Magdalena, die zo bitterlijk bedroefd was en die u als eerste opzocht. Maria Rabboni. Heren, zoudt u zo ook ons vanavond willen bezoeken met uw heil. Spreek tot doden. Leef, ja leef. En wil hen die gij reeds geroepen hebt uit de dood tot het leven met u, maar die nog zo onkundig zijn, die nog zoveel moeten afleren, die nog zoveel onderwijs nodig hebben, zoals u dat ook eens gaf aan Cleopas en zijn kameraad, die wandelden op de weg naar Emmaus. Tegen wie u sprak, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo ingaan in zijn heerlijkheid? En begonnende van Mozes en al de profeten legde hij hen uit vanuit de schriften. Heren, zou u zo de schriften willen openen door de kracht van uw geest, ons hart willen openen? En zou u voor het eerst, maar ook bij vernieuwing, uzelf in uw opstandingskracht en genade aan zondaren willen openbaren? Ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. U weet hoe we opgekomen zijn. U kent de stille hoop van hen die werkelijk uitzien naar u en naar een levende ontmoeting met u, o opgestane levensvorst, maar voor wie het nog nooit echt Pasen is geweest. Wel liefde tot een heiland onder de wet, wel liefde tot een dode Jezus, alles in hem gezien, maar het is niet af. Het stagneert ergens. Ze kennen u niet in de kracht van uw opstanding, en daarom verstaan ze ten diepste Goede Vrijdag en heel uw verzoenend priestelijk werk niet. Zou u de prediking willen gebruiken om zulke nader onderwijs te geven, opdat we u mogen kennen en vervolgen te kennen in de kracht van uw opstanding, om van daaruit uw lijden en sterven hoe langer hoe meer gelijkvormig te mogen worden, of we enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden, opdat Christus gekruisigd en opgestaan als de levende heiland een levende gestalte in ons hart en leven gaat innemen. Het helemaal open mag gaan vanuit uw openbaring wat de apostel Paulus ergens geschreven heeft. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik ben met hem gestorven. Ik ben met hem begraven. Maar ook, ik ben met hem opgewekt. En daarom leef ik ten principale niet meer, maar Christus leeft in mij, om van daaruit te bedenken door de oefeningen des geloofs de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand des hemelse vaders, en niet de dingen die van beneden zijn, hoewel ook uw kinderen een taak hebben in de wereld. Ik heb er zelf voor gebeden, Heere Jezus, Vader, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, dat gij hem bewaart in de wereld van de boze. Heere, kom zo in ons midden. Spreek naar ons hart, vorst der duisternis aan wanden. Neem onze gedachten gevangen. Leid ze tot de gehoorzaamheid van uw woord. Gedenk de plaatselijke overheid, provinciaal, landelijk. We dragen aan u op alle arbeid in uw koninkrijk, werk van zending en evangelisatie in ons eigen vaderland, dat hoe langer hoe meer zendingsgebied wordt, maar ook de arbeid onder uw oude bondsvolk Israël, en van daaruit ook onder alle den volken, God, allen aan die gij geroepen hebt in de dienst van uw koninkrijk. Zegen hun arbeid die ten diepste uw werk is, want u hebt het zelf eens gesproken. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die moet ik ook toebrengen. En het zal worden één kudde onder één herder. Heere, verheerlijk zo uw naam. En gedenk hen die niet met ons konden samenkomen. U weet de redenen van verhindering. Toon uw almacht dat u waarlijk niet aan tijd nog plaatsgebonden bent. En dat u meer hebt dan één zegen. We smeken het u alles in de genadige vergeving en verzoening van al onze zonden en ongerechtigheden, om diens wil, die weliswaar dood is geweest, maar ziet, die leeft tot in der eeuwigheid. Hoor ons om zijnent wil alleen en zegen ons. Amen. Wij willen gaan zingen, gemeente, ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 119, de versen 25 en 47... En ondertussen krijgt u dan gelegenheid uw gaven te gaan geven. De Heere zegene u en uw gaven. Ondertussen zingen we uit 119 vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. En ook vers 47. Ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord, want ik ontving door uw bevelen het leven. En wat er verder volgt in de versen 25 en 47 van Psalm 119. Gemeente, u vindt de tekst voor de prediking van het woord voor dit avonduur in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Timotheus 2, 8e vers. 2 Timotheus 2, vers 8, waar Gods woord en onze tekst voor vanavond als volgt luidt: houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit den zade Davids naar mijn evangelie. Tot zover de lezing van onze tekst. En wij schrijven boven de prediking Paulus' laatste paasboodschap. En wij willen gaan letten op een tweetal aspecten. In de eerste plaats wie Timotheus in gedachtenis moet houden. Jezus Christus, de uit de doden opgewekte. Zeg maar kort, het voorwerp des geloofs. De grond der zaligheid. Om van daaruit in onze tweede gedachte stil te staan. Wat is het om Jezus Christus in gedachtenis te houden? Het onderwerpelijke, zeg meer het bevindelijke aspect van het leven des geloofs. Hoe gaat dat? Hoe functioneert dat in de praktijk van het leven des geloofs om Jezus Christus, de opgestane, in gedachtenis te houden? Paulus' laatste paasboodschap. Ten eerste, wie Timotheus in gedachtenis moet houden? En ten tweede, wat is het om Jezus Christus in gedachtenis te houden? Gemeente, de brieven van Paulus aan Timotheus en Titus worden de pastorale, de herderlijke brieven. Waarom? Omdat ze allerlei richtlijnen bevatten voor het concrete gemeenteleven. De tweede Timotheusbrief is Paulus' laatste brief, zijn geestelijk testament. Ook wel genoemd de zwanenzang van de apostel Paulus. Een afscheidsbrief, want Paulus gaat sterven. Dat zegt hij ook in deze brief. Het vierde hoofdstuk zegt hij: de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Hij weet het. Bij God vandaan. Het zal zo lang niet meer duren. De tijd van mijn ontbinding is aanstaande. En de jonge Timotheus, die in Efes werkt, die moet het werk van de apostel Paulus gaan overnemen. U voelt, dat is geen geringe opdracht. En dan komt dit nog bij: Timotheus is nog jong, nogal twijfelmoedig en vreesachtig uitgevallen. En die jonge Timotheus, die vreest nu al bij voorbaat al de moeite en zorgen die hem straks tijdens zijn ambtsbediening zullen overkomen. En dat voelt hij Paulus aan als een vader in Christus. En daarom wekt Paulus zijn geestelijke zoon in deze brief op en vermaant hem om niets en niemand te vrezen, maar getrouw zijn roeping te vervullen. Gemeente, wat hebben ook wij in de nabetrachting op Goede Vrijdag en Pasen deze oproep en vermaning hard nodig, als wij vanavond eens letten op onze eigen moeite en zorgen, lichamelijk en psychisch en geestelijk en maatschappelijk en kerkelijk. En als wij eens overdenken vanavond in welke tijd wij en onze kinderen en kleinkinderen moeten opgroeien, wat zullen die nog moeten meemaken? Ja, als je daar alleen naar kijkt, moet je natuurlijk niet doen, maar als je daar alleen naar kijkt, dan is er wat dat betreft alle reden om moedeloos en vreesachtig te worden, net als Timotheus. Maar gemeente, luister dan eens goed op welke wijze Paulus Timotheus opwekt en hem bemoedigt. Niet koud, niet steriel, niet geroutineerd, gladjes 1 en 1 is 2, nee, zo niet.
Paulus kent uit eigen hart en leven. Al die bergen waar die jonge Timotheus tegenop ziet. Hij schrijft het ook in deze brief. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle booswerk. En bewaren tot zijn hemels koninkrijk. En daarom als een vader in Christus. Bemoedigt Paulus zijn geestelijke zoon hartelijk, liefdevol. Want te midden van alle vermaningen zegt hij dan in onze tekst, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit den zade Davids naar mijn evangelie. En zo zijn we aangekomen bij onze eerste gedachte, wie Timotheus in gedachtenis moet houden. Dat is dus Jezus Christus, die uit de doden is opgewekt. Maar, let op, nu staat er in het grondwoord een deelwoord, namelijk dit. Jezus Christus, de uit de doden opgewekte, de uit de doden verrezene. Proeft u dat? In die woorden zit een diep geheim en schuilt een machtige troost. Want het gaat Paulus hier niet zozeer om het feit van de opstanding uit de doden, hoewel dat natuurlijk de grond der zaligheid is. Maar het gaat Paulus in deze apostolische vermaning om de opgewekte, om de opgestane zelf. Dat wijst op de nieuwe toestand die altijd voortduurt. Dat wil zeggen, Timotheus, mijn jongen, zijn opstandingskracht heeft nu nog dezelfde kracht als zoveel jaar geleden. En wij mogen nog prediken, zijn opstandingskracht, gemeente, heeft nog dezelfde kracht als ruim 2000 jaar geleden. Wat een troost en een bemoediging ligt hierin. Hij is de levensvorst van Pasen, die de dood verslonden heeft tot overwinning. En het leven en de onverderfelijkheid aan het daglicht heeft gebracht. Timotheus moet gedurig de opgewekte, levende Heere en Heiland zelf op het netvlies van zijn geloofsoog hebben en houden. Van hem, de opgewekte, mag Timotheus alles verwachten in het moeitevolle en in het strijdperk van zijn persoonlijke en ambtelijke leven. Maar Paulus die zegt dat tegelijkertijd in verband met de logenaars van de opstanding uit de doden. In de versen 17 en 18, ik heb ze om destijds wil niet gelezen, daar heeft hij het over een zekere Hymenaeus en over een zekere Philetus. Dat zijn twee dwaalleraren. Wat leren die? Nou, dat de opstanding reeds geschied is. Ze logen keihard de lichamelijke opstanding uit de doden. Ze zagen de opstanding alleen als de geestelijke opstanding van de zielen uit de dood der zonde. De gnostici, dat klinkt superbevindelijk, maar het is verderfelijk. Hier stuiten wij opnieuw op dat typische Griekse denken dat een scheiding aanbrengt tussen lichaam en ziel. Heel kort. Lichaam, dat stelt in de visie van deze dwaalleraren weinig om niks voor. Dat lichaam is verachtelijk, het is verderfelijk. Heb je meer last van dan gemak. Het gaat om de ziel die in dat lichaam zit ingekerkerd en die moet verlost worden. Voelt u het verderfelijke? Dat lichaam is wel belangrijk, zegt de schrift. God heeft ons geschapen naar lichaam en ziel. Christus heeft een waarachtig menselijk lichaam aangenomen. Wat is uw enige troost bij dit leven sterven, dat ik met lichaam en ziel. Voelt u het? Het klinkt super vroom, maar het is een vreselijke dwaalleer. Want dan kun je, als dat lichaam niet meetelt in de verlossing, als het een bijproduct is, kun je in wezen met dat lichaam alles doen. Hoererij. Je kunt als Socrates de gifbeker drinken. Modern gezegd, je kunt eruit stappen wanneer jij denkt dat het de juiste tijd is. Dat kan allemaal geen kwaad, want dat lichaam, dat is een wezen, een bijproduct, dat telt in wezen niet mee. Zij dacht dat het lichamelijke bij voorbaat zondig, stoffelijk en verderfelijk was. Nou, dat is oer onbijbels. Maar Paulus die kent deze dwaalleraren wel. Want Paulus had in Korinthe ook al met dit soort dwaalleraren te maken gehad. En zo zie je gemeente toen en nu. De Satan probeert op alle mogelijke manieren om het geloof van de opstanding te verderven. In 1 Korinthe 15, daar hoort u de apostel Paulus zeggen. Een machtige opstandingshoofdstuk. Die prachtige bijbelse, logische, gelovige redenering. Indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. Jongens en meisjes, fijn dat jullie er vanavond zijn. Ik zie zelfs hele kleine kinderen. Weet jij wat ijdel is? Wat leeg is? Nou, misschien doe je wel zeebellen blazen. Als het mooi weer in de tuin is. Prachtige kleur. Als kind vond ik dat zo mooi. En nog. En dan wil je op een gegeven ogenblik die mooie zeebel toch eens een keer aanraken. En dan hol je er achteraan. En dan denk je, nou heb ik hem. Pas! Is die weg. Dat betekent het gemeente ijdel als Christus niet werkelijk, lichamelijk opgestaan was uit de doden, dan zou ons geloof ijdel, leeg zijn. Geest van Christus zo vaardig over die apostel. Dat hij tegen die gemeente, om ze te onderwijzen en te waarschuwen, gaat getuigen dat hij als openbaringsinstrument ontvangen heeft dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dan zit die Paulus de bazuin van dat evangelie in vers 20 aan de mond. En dan roept hij het uit tegen alle dwaalleraren in. Maar nu, Christus is opgewekt vanuit de doden. En is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Zijn vader heeft hem opgewekt. Ik zeg tegen mijn catechisant altijd. Ik ben nog warmer. Zijn vader die verzoend en bevredigd was op de Goede Vrijdag. Heeft hem in vaderlijke liefde wakker gekust uit de slaap des doods. En de Heere Jezus is door zijn eigen kracht opgestaan. Niet waar jongens en meisjes. Want hij is God bekleed met macht. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus de uit de doden verrezene, de uit de doden opgewekt is. Nu komen we bij zijn naam, Jezus Christus. Regelmatig vindt u het ook omgekeerd, Christus Jezus, hier heel bewust de volgorde andersom. Jezus voorop. Timotheus, gedenk hem allereerst als persoon, als de mens geworden en vernederde borg en zaligmaker. Als ik aan de kinderen vraag vanavond, wat betekent de naam Jezus? Wat zeg je dan? Daar weet je toch van de casatie en van school? Ja toch? Wat betekent Jezus? Weet jij het? Jezus betekent zaligmaker. Denk erom dat ik nooit meer vergeet hoor. Pas op, niet doen. Jezus betekent zaligmaker, want zo sprak Gabriel tegen Maria. Ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Jezus, zijn persoonsnaam, Oude Testament, Joshua, in het Grieks Jezus, in het Hollands Jezus, zijn persoonsnaam waarop het waarachtige mens zijn, voeit gemeente. Wordt hier krachtig beleden tegen de dwaalleraren die de mensheid van de Heere Jezus loochenden. En tegelijkertijd ligt er ook een liefde bemoediging in voor Timotheus. Maar Paulus bedoelt door zo de persoonsnaam Jezus voorop te zeggen, dit tegen Timotheus te zeggen, oh mijn jongen toch. Zie toch eens op het vrijwillige van het lijden en sterven van Jezus Christus en dat voor zondaar, jongen. Door lijden, strijd en aanvechting heen is deze Jezus tot de heerlijkheid gekomen van het Christus zijn. De naam Christus kent u ook. Dat is zijn ambtsnaam. Oude Testament Messias. Messias, de gezalfde. Omdat hij door zijn vader met de Heilige Geest gezalfd is tot profeet, priester en koning. Deze Jezus heeft zichzelf vernietigd. Dat betekent ontledigd tot in de dood, ja de dood des kruises. En daarom, Filippenzen 2, heeft hem ook God de Vader uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven, welke is boven alle naam. God zelf, Timotheus. Zoals Paulus predikt door de Heilige Geest op de Pinksterdag. God zelf heeft hem tot een Here, tot een Kurios en Christus gemaakt. Paulus wil zeggen, mijn jongen toch. Zoals het nou met Jezus Christus gegaan is. Zijn gang was door lijden tot heerlijkheid. Zo zal het ook gaan met allen die van Christus zijn. Kijk daar nou niet vreemd van op. Dat is een zuivere evangelische gang. Een dienstknecht is echt niet meerder dan zijn Heer. Mijn jongen, ze hebben mij gehaat en vervolgd. Ze zullen ook u haten en vervolgen. En hier spreekt niet de man uit de beschouwing, uit de theorie, vanuit zijn studeerkamer. Nee, uit de praktijk van het leven des geloofs. Want Paulus die had de proef ondervindelijk ondervonden wat het is om te lijden om het evangelie. Hij droeg namelijk de littekens van Christus in zijn eigen lichaam. En op het moment dat Paulus deze brief aan Timotheus schrijft, gemeente, leidt hij verdrukkingen tot de banden toe. Want hij zit namelijk gevangen in Rome met ketenen gebonden. Paulus, ja, is een gebondene om Christus wil. En tegelijkertijd staat die man zo in de vrijheid. Dat kan ik je nou niet zeggen. Omdat hij beleeft tot in zijn vingertoppen toe. Maar het woord Gods is niet gebonden en laat zich door niemand binden. Ook niet door die vreselijke keizer Nero. Die waar, jongelui, die christenen gevangen liet nemen, in zijn tuin een groot tuinfeest aanleggen. Hij besmeerde ze met pek en stak ze in brand als fakkels. En ondertussen maar eten en drinken en vrolijk zijn. De Paulus mag het weten. Door het geloof, de prediking van het evangelie gaat door, dwars door de vervolging heen. Want Jezus Christus heeft zich eens laten binden, opdat hij gebondenen zou ontbinden. En nu heeft hij zijn handen vrij voor eeuwig, al vallen dan de dienaren weg. De ooggetuigen, de apostelen, Gods woord blijft en houdt stand en zal geen duimbreed wijken. Waarom, Paulus? Omdat het Pasen geworden is. Omdat dit woord vast verankerd ligt in de dood. In de opstanding van Jezus Christus. Kijk gemeente, daar kan Timotheus het mee doen. En wij ook. Wat betekent die bijstelling uit het zaad van David? Nou, u voelt ondertussen denk ik heel goed aan vanuit de prediking. Opnieuw een geweldige versterking van zijn naam Jezus. Dat wil zeggen, dat Christus is uit het zaad van David een waarachtig mens geboren uit een vrouw, de maagd Maria. Dat is de werkelijke beloofde Messias. Want dat zegt de Heilige Schrift toch, gemeente, of niet dan, dat de Christus der Schriften zal komen uit het zaad van David. Dat had de Heere David toch beloofd. Dus naar het vlees is hij Davids zoon, maar naar de geest is hij van eeuwigheid Gods enige geboren zoon. Kijk eens, de twee naturen, God en mens, in één persoon. Opdat hij zijn broeders in alles gelijk zou worden uitgenomen de zonde. Maar deze bijstelling uit het zaad van David wijst ook op het koningschap van Christus. Want door zijn opstanding heeft hij bewezen zijn absolute koningschap over dood, hel, graf, duivel en zonde. Let erop, Timotheus, zegt Paulus. Let erop. Geef acht. Zo zal het ook met jou gaan. Ja, ook met u. En met jij, met jou, die zijn verschijning in onverderfelijkheid hebben lief gekregen. Wat staat daar ergens in de handelingen? Wij moeten, dat is goddelijk moeten, wij moeten door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Vandaar, ik ga het nog niet dieper uitwerken, maar ik noem het maar even, dat hij in de versen 11 en 12 zegt, indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen als koningen. En nu de laatste, dominee, voor je naar de tweede gedachte gaat. Dat begrijp je toch eerlijk gezegd niet. Wat bedoelt Paulus toch met die laatste bijstelling? Naar mijn evangelie. Is dat niet wat hoogmoedig van de apostel? Naar mijn evangelie. Had Paulus dan een ander evangelie dan Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes? Oh nee, gemeente, verre van dat. Maar als Paulus die spreekt over mijn evangelie, dan bedoelt Paulus hiermee te zeggen dat hij dat evangelie niet zelf bedacht heeft, niet van mensen gehoord en ontvangen heeft, maar rechtstreeks door openbaring van Jezus Christus. Paulus spreekt hier als openbaringsinstrument, als apostel, als geroepene, als gezondene. En daarom, naar de mens gesproken, mag je met Paulus van alles doen. Je mag hem geestelen, je mag hem slaan, je mag hem stenigen en dan zwijgt hij nog door Gods genade ook. Maar kom niet aan zijn borg en middelaar. Want dan is die een vuurspuwende berg, een terrier. En daarom haalt Paulus zo fel uit tegen die Galatiërs, als hij zegt met insluiting van zichzelf, al waren het ook, dat wij, apostelen, of een engel uit de hemel, nou, u een evangelie verkondigden, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij, zeg het eens, vervloekt. Dan moet toch wel zeker zijn van je zaken. Dat kan en durft te zeggen, die zij vervloekt, al zou er een engel uit de hemel komen die u een ander evangelie zou verkondigen dan dat ik u verkondigd heb als gezondene, als geroepene, die zij vervloekt, al zou het nog zo mystiek en nog zo bevindelijk en nog zo, die zij vervloekt. Want dat is niet het evangelie van onze Heere Jezus Christus, maar een eigen gemaakt evangelie. Samengevat. Paulus wil als het ware tegen Timotheus zeggen, Timotheus, met dit evangelie van een gekruisigde en gestorvene en opgestane zaligmaker is te leven, mijn jongen. Echte leven. Ik weet over wie ik het heb en waaruit ik spreek. Welke zorgen, welke moeite en welke aanvechtingen er nog in jouw leven zullen komen. Mijn jongen, er is ook mee te sterven. Je kunt er ook God mee ontmoeten. Waarom? Omdat Jezus Christus de uit de doden opgewekt is. Mijn jongen, houd hem dus zo in gedachten, zoals ik hem u verkondigd heb, en gij zult zeker zalig worden. En nou zijn we toegekomen aan onze tweede gedachte. Wat is het om Jezus Christus in gedachtenis te houden? Het eerste was ook bevindelijk hoor. Het voorwerpelijke is niet verwerpelijk. Natuurlijk niet. Het voorwerpelijke is ook onderwerpelijk. Maar nu proberen we toch wat meer de parale toonzetting, het hart van de gemeente te gaan bereiken. Wat is het om Jezus Christus in gedachtenis te houden? Ik zal proberen om in afhankelijkheid van mijn zender en zalig maken dat rustig, bedaard te mogen ontvouwen. houd in gedachtenis. U mag ook lezen vanuit het Grieks. Gedenk dat Jezus Christus uit de doden opgewekt is. En de volgende stap is deze. Dat er namelijk staat in het Grieks een werkwoordsvorm. Dat betekent niet houd in gedachtenis één keer. Of als je er wat voor hebt. Of zo nou en dan. Nee, daar staat er niet. Er staat een werkwoordsvorm. Dat betekent gedenk steeds. Dagelijks. Onophoudelijk. Al maar door. Onder alle omstandigheden van uw leven. U zegt, dominee, wat is dat eigenlijk voor een gedenken? Waartoe Paulus Timotheus hier oproept. Iemand zegt, nou, ik denk dat dat alleen een... Nou, gedenken, dat doe je met je verstand. Moet je verstand gebruiken. Ook in de geestelijke dingen. Ik denk dat het alleen een verstandsdenken is. Zoals wij zo vaak tegen elkaar zeggen. Nee hoor, ik zal er denken. Zit goed in mijn hoofd en een knoop in mijn... Nee, maar daar denk ik wel aan. Dat komt wel goed. Maak je niet ongerust. Ik zal de laatste zijn om te durven ontkennen dat het ware geloof buiten je verstand omgaat. Ik meen dat Brakel schrijft in zijn redelijke godsdienst. Het eerste wat de Heere doet in de wedergeboorte is ons verduisterde verstand verlichten. Ja, maar als het alleen een puur verstandelijk, cognitief, intellectueel, koud, kil denken zou zijn, dan zit het net een voet te hoog. Want met zo'n verstandsgeloof ga je voor eeuwig verloren. Het is niet een puur verstandelijk, intellectueel denken waartoe Paulus Timotheus oproept, maar veel meer een geloofsdenken, een denken met het hart, waar uiteraard het verstand, het gevoel, de affecties en je diepste roeselen mee verweven zijn. En dit geloofsdenken waartoe Paulus Timotheus oproept, dat veronderstelt kennis. Geheiligde kennis van God, van onszelf en van de Heere Jezus Christus. En deze kennis werkt de Heere door zijn woord en geest, in bijzonder door de prediking. Maar ook van daaruit door dat woord van God biddende dagelijks te onderzoeken en te overleggen. En moest luisteren, hiertoe wekt apostel Paulus Timotheus zelf ook ernstig op. Dat weet u allemaal. Hij zegt ergens, van kinds af Timotheus heb jij de heilige schriften, dat is het Oude Testament, geweten die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Laten wij jongeren en ouderen de schriften, ook nu de catechisaties voorbij zijn, het winterwerk is voorbij, de lente is er, de zomer is in aantocht. Laten we ook op die rustige, stille tijd de schriften persoonlijk, dagelijks, biddende onderzoeken. En ook voor zover mogelijk de geschriften van reformatie, nadere reformatie, puritanisme, die op dat woord gegrond zijn. Want de schriften zelf, zegt de Heere Jezus, die zijn het die van mij getuigen. En verder hebben wij dat ook door te geven als ouderen, als leerkrachten, als docenten, als onderwijzend personeel aan anderen aan onze zorgen toebedrouwd. Maar vooral allereerst onze huisgenoten. Timotheus had het gehoord van zijn grootmoeder Lois en van zijn eigen moeder Eunice. Ik maak deze toepassing eventjes. Gelukkig die kinderen die een godvrezende moeder en oma hebben. Die in hun jeugd uit hun mond mogen horen hoe goed en hoe zalig het is om de Heere in je jonge leven te zoeken en lief te hebben en te dienen. Stel nou dat je zo'n moeder niet hebt. En zo'n oma ook niet hebt. Kun je dan niet bekeerd worden? Jawel. Jawel. Staat die een in de weg. Al zou er niet één zijn uit je geslacht. De Heer is vrij machtig en almachtig. Het feit dat je nu in de kerk zit, dat is een leiding van de Heer. Dat betekent dat hij uw zaligheid op het oog heeft. Maar u voelt de bedding die de Heere graaft. Hè? Genade is geen automatisch erfgoed, maar het behaagt de Heere wel om in de lijn der geslachten te werken. Hij werkt vaak middelijk door zijn woord en door zijn geest. En ik zou tegen de ouderen willen zeggen, ouders en ouderen, dan ga ik het voor de jeugd een beetje opnemen, een heel beetje. Weet je, als ze bij mij op de studeerkamer komen, ik heb vanmiddag in die leuzen nog gezegd, in de catechisme spreekt zondag 12, waarom wordt gij een christen genaamd? Ik zeg, gemeente, ik moet het toch zeggen. In liefde, niet om je een steek te geven, maar gewoon eerlijk. Allereerst kritisch naar mezelf. Dan zijn er heel wat jongeren, ook in die leuzen, ik hoop ook hier, met geestelijke vragen. Dominee, wat is nou wedergeboorte? Wat is bekering? Hoe leer ik God kennen? Hoe leer ik de Heer Jezus kennen? En ik ben zo'n groot zondaar, en noem alles maar op. En dan hoor ik ook nog wel eens in die vertrouwelijke pastorale gesprekken, dan zeggen ze, mijn vader en moeder gaan aan het avondmaal. En opa en oma ook. Ik zeg, praat je daar wel eens mee? Nou komt het eruit, hè. En dat geeft een boel verdriet. Ik zeg, dat is niet waar, joh. Ja, dominee, ik heb ze lief, maar daar praat... Wat? Daar praten ze nooit over. Nooit is een hartelijk, een goed woord van de Heere en van zijn zoon en van zijn dienst. Dominee, mijn vader en moeder, ze gaan aan het avondmaal, maar ik merk daar nooit iets van. En dan proef ik bij die jongelui die hunkering om daar eens iets van te mogen horen. Hoe zijn jullie nou aan het avondmaal gekomen? Wie is nou de Heere Jezus Christus voor u persoonlijk? Vertel daar eens wat van. Wees nou eens niet te benauwd. Probeer in een open gezinssituatie, niet klefferig, niet gemaakt, op een natuurlijke wijze, als daar plaats voor is, zondag, 's avonds, uit de kerk of wanneer dan ook. Het mag eens een beetje over deze dingen gaan. Vertel dat dan eens. Probeer de Heere dan te groot te maken. Ik kan ergens niet begrijpen als iemand die toch werkelijk kennis gekregen heeft aan God en aan zijn zoon, dat hij daar altijd over zou kunnen zwijgen. Dat wilde bij mij niet in. Dat kan toch niet. Genade is toch een gunnend goed. Met andere woorden, u voelt het wel, hè? Onze jonge mensen die hebben behoefte aan levende getuigen. Die willen eerlijk door u als ouders en ouderen onderwezen worden. Niet eromheen draaien, geen vromigheid, maar eerlijkheid, oprechtheid. En dan luisteren ze in de kerk en op catechisatie. Dan kun je ze onder je pet vangen. Dan voelen ze het. Papa, mama, die man, die vrouw, die kent de Heere persoonlijk. Die weet wat dat inhoudt. Vertel daar eens van. Neem het eens mee. Als goed is, bent u als ouders en ouderen in barensnood op een geestelijke wijze door je handel en wandel, door het gebed, kinderkunst te baren in Sion, die de toekomst van de gemeente moeten zijn. Maar ook jongelui voor jezelf. Dat is ook belangrijk. Dat je trouw in de kerk komt, 2 maal per zondag. Trouw op de catechisaties. Dat je elke avond niet wetties, maar je dagboekje en je Bijbel leest. Dat moet een gewoon, al ben je nog zo laat naar bed, al ben je nog zo moe. Dat moet een vaste lijn worden. Papa leest uit de Bijbel 3 keer per dag. Of is niet thuis, doet mama dat. Hè? Maar ik lees zelfstandig voor mezelf de Bijbel. En ook al begrijp ik niet alles, ik ook niet, maar dat geeft helemaal niks. Dan mag het gebed zijn, Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Ik weet dat jullie hebben het druk. En er komt gigantisch veel op jullie af. En zeker examenkandidaten, dan zeggen de docenten, kijk dat nog eens na. En die bundel, ik denk dat er van, ja, dit bij iets uit om denken, dat is goed, dat moet ook, dat is ook godsdienst. Maar nou zegt de Heere, te midden zo met het oog op de komende examens, doe je best, bid en werk. De Heer hebben een hekel aan luie mensen. Maar hij zegt tegen de jongelui die examen moeten gaan doen straks. Hij zegt 1 ding jongelui. Straks moet je voor mij verschijnen. Mondeling examen. Oog in oog. Zeg 1 ding is nodig hoor. 1 ding is nodig hoor. Zal ik niet vergeten. Houd in gedachtenis. Laat Jezus Christus de enige en de eerste in jullie leven zijn. Zoekt mijn aangezicht dagelijks en leeft.
Ik hoor nog iemand wat vragen vanavond. Iemand die vraagt, dominee, maar hoe doe je dat nou?
Dat in gedachtenis houden. U hebt net staan te prediken. Dat is een geloofsweg waartoe Paulus Timotheus opwekt. Zeg, dominee, dat hoor ik hier elke zondag. Dat kan toch geen mens van en uit zichzelf? Inderdaad, van nature, krachtens onze diepe val in Adam, denkt niemand vanuit zichzelf aan God en aan de Heere Jezus Christus. Zitten we helaas vol met onze eigen gedachten en alles wat deze wereld biedt. Mag ik u nou eens vragen, jong en oud, is dat voor u en voor jou tot nood? Tot schuld geworden voor de Heere. Dat je zegt, Heere, nou ben ik 16, 17 jaar of 32 of 78. En ik heb nooit in wezen met mijn hart aan u gedacht. Ja, wel godsdienstig. Wel een goede, degelijke, schriftuurlijke, biddelijke prediking willen horen. Maar met mijn hart nooit aan u gedacht. In wezen alleen maar gedacht aan mezelf. En aan de dingen van beneden. Als dat voor u en voor jou en voor mij tot schuld is geworden, dan is dat het werk van de Heilige Geest. Al weet ik ook uit mijn eigen persoonlijke leven wel, dat kan u niet bekijken. Dat hoeft ook niet dat het zaligmakende werk van Gods Geest is. Maar het is het wel, want Hij, de Heilige Geest, is het grote geheim achter heel deze apostolische vermaning. De Heilige Geest is de inwendige leermeester die indachtig maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die Heere is en levend maakt. Die, zo sprak de Heere Jezus, zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gesproken heb. En het is die Geest die waarschijnlijk van jongs af aan op een rustige wijze, middels de opvoeding van Lois en Eunice en de prediking van Paulus, op een rustige, bedaarde wijze, die jonge Timotheus getrokken heeft, van dood levend gemaakt heeft, ontdekt heeft aan zijn zonde en zijn schuld en verlorenheid, maar die de jeugdige Timotheus ook gewezen heeft op de algenoegzaamheid en de bereidwilligheid van die zaligmaker van zondaren, zodat die jonge Timotheus op een rustige, bedaarde wijze in Jezus Christus kreeg te geloven tot zaligheid door de Heilige Geest, zodat Timotheus met hem verbonden is geworden door een waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, zodat de jonge Timotheus, hoe jong die ook geweest is, hem persoonlijk heeft mogen leren kennen. Mijn Heere en mijn God. Mag u dat ook weten? Ligt de Heere vrij in hoe hij dat doet. Paulus die zal weliswaar jaloers geweest zijn op Timotheus dat hij een andere weg had dan hij. En ik denk dat Timotheus wel eens jaloers geweest is op Paulus die zo krachtig, kernachtig, die kruispunten kon aanwijzen, stilgezet op de weg naar Damascus. 3 dagen niet gegeten en gedronken, zondaar voor God geworden. En die het plekske kon aanwijzen, daar in Damascus heeft het Gode behaagd zijn Zoon in mij te openbaren. Wat gaat om de kernpunten. En of de Heilige Geest het nou in 3 dagen doet, meestal neemt hij daar wat langer tijd voor, of geleidelijk, daar gaat het in wezen niet om. Het gaat om het punt, jong en oud, weten wij ervan, door het ontdekkende werk van de Heilige Geest, dat we werkelijk eens een keer een verloren mens voor God geworden zijn, die het geloofd heeft. Ik heb naar rechte eeuwige dood verdiend, want ik heb God niet in erkentenis gehaald. Daar ga je. Gij hebt God niet verheerlijkt. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoet bedreven. Wat een wonder als de Heere door de prediking van het evangelie die opgestane zaligmaker naderbij gaat brengen. In je hart gaat openbaren en verklaren, zoals de Heere Jezus zelf heeft gezegd, die Geest, die zal het uit het mijne gaan nemen om het u verkondigen. Die Geest zal mij verheerlijken. In het woord, op de preekstoel, maar ook in de kerk, in zondaarsharten. Gemeente, is het zo voor u wel eens Pasen geworden? Dat ge weten mag vanuit de openbaring van die levensvorst, dat ge een levende Heere en Heiland hebt. En is vanuit de openbaring van die levensvorst het volle licht opgegaan, waarom nou uw Heiland, uw profeet, uw priester, uw koning zo bitter moest lijden en sterven om zo'n ellendige, des doodschuldige zondaar en zondares zoals u bent werkelijk met God te kunnen verzoenen. Zo brengt de Heilige Geest de opgestane Christus naderbij in het verbroken en verslagen hart dat hongert en dorst naar een levende Heiland, naar een levende zaligmaker, zodat jongeren en ouderen door de Heilige Geest met deze opgestane zaligmaker verenigd worden en wij het mogen weten. Hij is de mijne en ik ben de zijne. Ik heb hem niet aangenomen met een eigen gemaakt bij elkaar gescharreld geloof. Ook niet met een gemoedelijkheidje, niet met een toestandje. Maar hij heeft zichzelf door zijn woord in de beloften van het evangelie aan mij geopenbaard. Ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. En daarom geen leed zal dat ooit uit mijn geheugen wissen. Dat is nodig dat u dat weet. Ik kom even naast u zitten. Houd in gedachtenis. Hé, wat mensen zie ik hier, die zijn getrouwd. Korter of langere tijd. Als ik aan u vraag, vertel eens iets over je man. Vertel eens iets over je vrouw. Hoe is zijn karakter? Hoe gaat hij of zij met u om? Wie is hij? Dan neem ik aan dat u in meer of mindere mate best iets daarover kan zeggen. Natuurlijk, waarom? Je hebt een liefdevolle band gekregen. Je hebt samen al zoveel meegemaakt, de ene meer dan de ander. Maar in het gewone leven kun je toch alleen met je hart aan iemand denken als je iemand kent. En als je iemand niet kent, dan kun je ook niet met je hart aan iemand denken. Alleen met je verstand. Het zou een voorbereidingsspreek kunnen zijn. Ja, het is het ook. Of een avondmaalspreek. Het is het ook. Of een nabetrachtingsspreek. Het is het ook. Doe dat tot mijn gedachtenis. Voor wie is het avondmaal? Voor diegenen die een levende geloofsband met de Heer Jezus Christus hebben gekregen. En dat kan nog zo zwak zijn. Maar dat doet er niet toe. Het gaat om de kern, om het wezen. Dat is nodig dat u dat weet. Op goede grond te zijn overgegaan uit de dood in hem die de dood verslonden heeft tot overwinning. En die ook tot uw ziel gesproken heeft. Ik leef en gij zult leven. Maar in een goed huwelijk kun je niet uit je beginnetje leven. Je kunt niet zeggen, ja man, ik hou ontzettend veel van je. Dat is 500 jaar geleden gebeurd en voor de rest rom maar een beetje aan. Dan gaat huwelijk wel kapot naar de mens gesproken. Dus nu zijn ook de oefeningen des geloofs nodig. Voor Timotheus en voor elke begenadigde zondaar. Dus houd in gedachtenis, u onthoudt het wel, dat niet één keer, maar gedurig. Dus dat hebben Gods kinderen nu voortdurend nodig om door middel van de oefeningen des geloofs Christus in gedachtenis te houden, die Christus die zichzelf door zijn geest in uw en jouw hart heeft geopenbaard. Opdat u hoe langer, hoe meer hem leert kennen. En dat is altijd een stervend leven. De vrucht van dat in gedachtenis houden is, hij moet wassen en ik minder worden. En het is de bedoeling van Christus om door zijn geest u zo te leiden, ja, zeg maar tot deze diepte, zeg maar tot deze zekerheid, tot deze schriftuurlijke geloofszekerheid, dat je door middel van die oefeningen des geloofs werkelijk met Paulus ook getuigen mag. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik ben met hem gestorven. Ik ben met hem begraven. En wat meer is, ik ben ook met hem opgestaan. Ik leef ten principale niet meer. Maar Christus, de opgestaafd in mij. En van daaruit, niet waar, kinderen van God zitten hier. Van daaruit dat heimwee van de apostel. Opdat ik hem kennen en vervolgen te kennen. En de kracht van zijn opstanding, zijn dood, gelijkvormig wordende als een voortdurend proces van gemeenschap oefening met Christus. Om zo één plan te worden in de gelijkmaking van zijn dood, om het ook te mogen worden de gelijkmaking van zijn opstanding. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. En zegt Paulus, niet dat ik het alreede gekregen heb of alreede volmaakt ben, helemaal, maar ik jaag ernaar, let op. Of ik het ook grijpen mocht, die volkomenheid en volmaaktheid in Christus. Waartoe ik ook van Christus Jezus gegrepen ben. Dat ligt er statelijk wel. Dat is in geen hoek geschied. Hij weet in wie hij geloofd heeft. Maar van daaruit die hunkering naar die volkomen gemeenschap met die opgestane levensvorst. Kijk, en in deze geloofsweg, door deze oefeningen des geloofs, wil de Heilige Geest en ieder die de verschijning van de Heere Jezus heeft liefgekregen, steeds vaster maken, niet in uzelf, niet in uw bevindingen, niet in uw bekering, maar in Christus, de gekruisigde en opgestane. De Heilige Geest wil u op deze wijze vaster maken in de beloften van het evangelie die in hem ja en amen zijn. En dat betekent voor u en voor jou en voor mij minder worden. Hoe langer hoe meer ingaan leven midden in de dood te liggen, ouwe. En des te meer ons leven, onze levensgrond, hoe langer hoe meer in de weg van het geloofsdenken buiten onszelf te zoeken in hem die het leven is en die het leven geeft, eenmaal en andermaal. Alleen in hem ligt hun zekerheid, hun troost, hun hoop en hun verwachting. Te midden van alle moeite, rouw, verdriet, aanvechting. Ja, ik ga nog verder. Als ze volledig aan de grond zitten. Ja, en geen stap meer kunnen doen. En niet weten hoe en wat ze bidden zullen gelijk als het wordt. Als het één complete warboel is. En als ze van binnen zeggen, niks van God bij, gij hebt geen heil bij God. Dan laat Christus de opgestane u niet los hoor. Dan wil de geest die u geschonken is, de geest der genade en der gebeden, die wil dan voor u en in u bidden tot God met onuitsprekelijke verzuchtingen. Voel je het? Zo leert de Heilige Geest in het geloofsdenken dat wij in en vanuit onszelf ook na ontvangen genade Jezus Christus niet in gedachten kunnen houden, maar dat het ten diepste ook niet hoeft, want de Heilige Geest die werpt je niet terug op jezelf, maar buiten jezelf op Christus, op het eeuwige verbonden genade. En zo leidt de Heilige Geest u bij de eeuwige gedachten des vredes die God van eeuwigheid over u en jou gehad heeft. Gedachten des vredes en niet des kwaads. En dat over zondaren, hè, die niet aan hem gedacht hebben, dagen zonder getal. Dan zouden ze vroeger zeggen, dan kom je weer in de eerste klas. In de stand van leven ben je weer onbekeerd. Dan gaan we opnieuw uitroepen. Heere, gedenk niet meer aan kwaad dat wij bedreven. Heere, gedenk mij er naar de grootheid van uw barmhartigheid. Dan ga je opnieuw liggen schooieren. Denk aan het vaderlijke meedogen, Heere, waarop ik biddende pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Gemeente, hebt u hem zo in uw gedachten, mocht u meekomen vanavond in de prediking? Of leeft u nog steeds aan hem voorbij? Of bent u, jij en ik, nog steeds zo geweldig vervuld met uzelf? En met uw eigen leven, met uw eigen gedachten? Dan zit het niet goed. Dan ben je onbekeerd. Dan heb je geen toekomst als je zo sterft. Dan mag ik u waarschuwen in naam van mijn zender en zalen. Maar heb ik een boodschap voor u. Bekeert u jong en oud en gelooft het evangelie. Want buiten de levende geloofsgemeenschap met die opgestane zaligmaker kan ik en u en jij nooit rechtvaardig voor God verschijnen. Zeg, bid daar vanavond nog om. Maak er eens werk mee. En als thuis komt, je koffie of ga maar gelijk naar boven toe of door, wat ook. Val hem eens nederig te voet, o God. Verlos me toch eens van mijn eigen zondige gedachten. Wilt u toch uit genade in mijn jonge en oudere hart dat leven, dat opstandingsleven verwekken door uw heilige geest en woord vanuit de opgestane levensvorst. Want ik heb gehoord vanavond in Barneveld dat gij, Heere Jezus Christus, dat eeuwige leven niet voor uzelf houdt, maar dat u een brandend verlangen kent om dat leven wat u verdient en verworven heeft uit te gaan delen aan doden, aan ongehoorzamen, aan zondaren, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Maar maak er wel ernst mee. Het is geen naar leven, jongelui. Weet je wat naar is? Jezelf dienen, de wereld dienen, dat is zo leeg. Maar het dienen van God en van zijn Zoon, dat is een zalig iets. Daar word je een echte jongen, een echt spontaan open hartelijk meisje. Dat hervormt je en dat geeft je zo'n blijdschap. Dat verlost van alle frustraties. Dan ben je met je beide benen sta je in de wereld. Maar tegelijkertijd niet van. Je studeert keihard. Maar je weet, er is meer dan die tijdelijke leven. Ik heb hier een taak en een roeping als christen. Maar we zijn op doorreis. En je weet, het beste komt nog. Heren, wanneer komt die dag dat ik bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen? Dan reis je met het aangezicht van Jeruzalem. En een echte christen, die neemt er liefst zoveel mogelijk mee. Die zegt, kom, ga met ons en doe als wij. Voeg u bij deze wagen. Meld je bij koning Jezus. Val hem nederig te voet. Hij is zo'n beste koning. De wereld die biedt van alles, maar geeft niets. Laat je leeg, maar hij geeft je om niet het eeuwige, onvergankelijke leven. Maar kom God aan zijn eer. Dan mag je eeuwig je schepper en weldoener loven en prijzen door u alleen om het eeuwig welbehagen. Wat een zegen als je je jonge leven in de dienst van de Heer mag besteden met. Ik heb vanmiddag in uw leuze gezegd. En met een versje nog gezongen, 143 vers 10. Leer mij, o God, van zaligheden. Dat versje, dat woord, dat heeft de Heer menigmaal willen gebruiken om meisjes en jonge vrouwen te lokken en te trekken met de koorden van Gods eeuwige liefde. Ik heb in uw leuze gezegd, ik hoop dat de Heer het ook voor u allen gebruikt. Voor alle meisjes, voor alle jonge vrouwen en natuurlijk voor heel de gemeente. Ik moet eindigen, zie ik, op twee dingen eventjes zeggen. Dit leven, gemeente, van houd in gedachtenis, waarin hij steeds groter wordt en ik kleiner. Heerlijker en ik minder. Het is in een goed huwelijk. Je vergroeit helemaal met elkaar. Hè? Dat leidt niet, moet je kijken, tot
zelfverzekerde gelovigen, die heb je tegenwoordig bij bosjes ook, die hebben het. En je moet geloven en die zullen het en de mouwen opstropen en geloven is doen en zus en zo. En keihard voor een echte ongelovige die daarmee worstelt om tot genade te komen. Het enige was, ja, je moet geloven. Nee, zo niet dat koude, dat steriele, dat beredeneerde, niks van God bij. Als dat waar wordt en is, wat vanavond in de prediking naar voren kwam, toets het maar, dan is het deze vrucht, dat wij kleiner, geringer en schuldiger worden. Dan houdt de Heer over een ellendig en een arm volk in zichzelf, daar komt het, dat nochtans op de naam des Heren betrouwt. O Paulus, een verzekerd kind des Heren, ja? Een eikenboom der gerechtigheid in Christus, roept uit, als de man op zichzelf ziet, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus onze Heere, wiens ik ben, welke ook ik dien. Voel je het? En in die geloofsweg leren al Gods kinderen hoe langer hoe meer te bedenken de dingen die boven zijn waar Jezus Christus is. En niet de dingen die op de aarde zijn. Die komen hoe langer hoe meer op plan nummer 2. Dat is toch een heerlijk leven, zei ik al. Met de Heer. En Paulus getuigt ervan op het einde van zijn brief. Tegen zijn geestelijke zoon. Daar zegt hij het heel openlijk. En laten wij het ook maar doen naar onze kinderen en kleinkinderen. Daar zegt de man tegen Timotheus. Laat hij diep in zijn hart kijken. Mijn jongen. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mijn weg gelegd. De kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En dan wordt de man zo ruim bediend en zo ruim gesteld. En dan zegt hij, en niet alleen mij hoor, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gekregen. Kijk, dan gaat het geloofsdenken, wat hier altijd ten dele blijft. Ja toch, dat is hier nooit af. En nooit volkomen. Dat blijft hier ten dele. Want wij kennen ten dele. Dan gaat het geloofsdenken bij u sterven. Maar ten volle bij de wederkomst van Christus over in een eeuwig zalig aanschouwen. En dan mag Paulus en Timotheus. En allen die van Christus zijn hem alleen volmaakt. Zonder zonde bedoelen en groot maken, dan zullen ze verzadigd worden met zijn goddelijk beeld. Waarom? Omdat hij gedacht heeft aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit heeft gekrenkt. Gemeente, houd hem zo in gedachtenis, zoals u hem hedenavond verkondigd is. En wie hem zo in gedachtenis houdt, zal leven, al waren hij of zij ook gestorven. Amen. Laat ons eerst zingen uit 98, het tweede vers, Psalm 98, vers 2.
Laat ons samen dankzeggen en bidden. Heere, wat zullen wij nog tot u zeggen, nu gij vandaag zoveel goeds tot ons gesproken hebt. Geef dat wij vanwege uw spreken stil geworden zijn als prediker en als gemeentelid. En mag zo de lofzang in stilheid tot u zijn. Uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn. Neem het onze weg, Heere. Met alle beste bedoelingen, u weet het en wij weten het ook. Er zijpelt onbewust altijd nog zoveel van onszelf doorheen. Neem dat genadig weg. Hoeft dat niet schadelijk, hinderlijk te zijn. Wat van u was, o achtervolg dat door uw Heilige Geest. En schenk de gemeente in de bewaring, in de overdenking. Ook in de week die vandaag begonnen is, indachtig makende genade. Opdat het preken van zondag en andere zondagen daarvoor, te midden van alle werk en moeite en zorg, terugkomt in het hart en wij er vermaning, bemoediging, opwekking en vertroosting uit mogen hebben. Wees zo de naprediker van dit apostolische vermaan, waarin we hoorden hoe Paulus, geleid door uw Heilige Geest, zijn geestelijke zoon zo hartelijk opwekte en hem een woord meegaf voor heel zijn leven, persoonlijk en ambtelijk, houd in gedachtenis dat Jezus Christus de uit de doden verrezen is. Welke is uit den zade Davids naar mijn evangelie, Heere. Schenk ons die genade om dat te mogen beoefenen. Eenmaal, maar van daaruit ook gedurig. Opdat Christus, de levende, door het geloof in zondagsharten, hoe langer hoe meer, een levende gestalte in ons hart denken, doen en laten gaat innemen. En wij in de liefde gegrond en gefundeerd worden om zo in het ambt en daarbuiten doorzichtig te zijn tot op Christus. Opdat anderen moed zouden scheppen uit onze behoudenis. Zegen ons zo in alle ambtelijke, niet-ambtelijke arbeid. En doe ons zo met vaste schreden de weg der zaligheid betreden om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit 138, het vierde of laatste vers. Als ik omringd door tegenspraak.